Broeders en zusters, goedemiddag allemaal. Ik stel voor dat we kort de Heer danken en bidden voordat we het woord met elkaar gaan lezen. Vader in de hemel, dank voor het geweldige voorrecht dat we in de naam van uw Zoon bij elkaar mogen zijn. Dank dat u door uw woord ook vanmiddag tot ons spreekt. En ik bid u dat u beslag legt op elke gedachte, op elke emotie. En dat we vanmiddag niemand anders zullen zien en horen dan Jezus alleen. Geef rust in ons hart, geef rust in deze zaal en kom tot uw doel met ieder van ons. In de naam van uw Zoon Jezus. Amen. We gaan vanmiddag verder met de brief die Paulus schreef aan de gelovigen in Galatië. En ik wil met jullie het tweede gedeelte lezen van Galaten hoofdstuk 1... En ik nodig je uit om met mij mee te lezen. Het is een heel indrukwekkend gedeelte. Waar Paulus zijn getuigenis geeft. Het overkoepelende thema voor deze brief is geroepen tot vrijheid. Nou, dat moet jullie allemaal aanspreken. Want daar is een mens toch naar op zoek. Naar vrijheid. Alleen wat geeft de Bijbel aan als echte vreugdevolle vrijheid? Nou, dat leert Paulus in de Galatenbrief. En vanmiddag wil ik specifiek nadenken over het getuigenis van Paulus zelf. Een heel krachtig getuigenis. We lezen Galaten 1 vanaf vers 10 tot en met vers 24. Daar staat het volgende. Want ben ik nu bezig mensen te overtuigen of God? Of probeer ik mensen te behagen? Als ik immers nog mensen behaagde, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn. Maar ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie dat door mij verkondigd is, niet naar de mens is. Want ik heb dat ook niet van de mens ontvangen of geleerd, maar door openbaring van Jezus Christus. U hebt immers gehoord van mijn levenswandel. Nou begint het getuigenis. Voorheen in het Jodendom, dat ik de gemeente van God uitermate fel vervolgde, die verwoestte. En dat ik in het Jodendom meer vorderingen maakte dan veel leeftijdsgenoten onder mijn volk. Omdat ik een nog grotere ijveraar was voor de overleveringen, dat zijn de tradities van mijn vaderen. Maar toen het God, dus een tekst die moet je arceren, die mij vanaf de schoot van mijn moeder heeft afgezonderd en geroepen door zijn genade, het behaagde zijn Zoon in mij te openbaren, opdat ik hem door het evangelie onder de heidenen zou verkondigen, ging ik niet meteen te raden bij vlees en bloed en ging ook niet naar Jeruzalem, naar hen die al voor mij apostel waren. Daarmee geeft Paulus dus aan dat hij er ook een was. Maar ik vertrok naar Arabië en keerde weer terug naar Damascus. Daarna, 3 jaar later, ging ik naar Jeruzalem om Petrus te bezoeken en ik bleef 15 dagen bij hem. En ik heb niemand anders van de apostelen gezien, alleen Jacobus, de broer van de Here. Wat ik u schrijf, zie, ik getuig voor God dat ik niet lieg. Daarna kwam ik in de streken van Syrië en Cilicië en ik was van gezicht onbekend aan de gemeente van Judea die in Christus zijn. Maar zij hadden alleen horen zeggen, hij die voorheen vervolgde, verkondigt nu het geloof dat hij voorheen verwoestte. En zij verheerlijkte God in mij. Wat een indrukwekkend gedeelte, vind je niet? En over elk vers zou je een preek kunnen houden. Toen ik dit bestudeerde, dit gedeelte, toen moest ik terugdenken aan de tijd dat ik studeerde in Rotterdam. En als student heb je heel veel vrije tijd, hè? Dat zullen de meeste studenten onder ons ook wel naar me instemmen. Maar dan ging ik zo nu en dan de stad in. Nou, misschien had je daar een bepaald idee bij wat ik daar ging doen. Ik zou je verrassen. Ik ging naar een boekwinkel, die sommigen nog wel kennen. Dat was Lindenberg Boeken en Muziek. Dat was een begrip, dat bestaat niet meer. En in die boekwinkel had ik een favoriete plek en dat was bij de levensbeschrijvingen. Ik was net tot geloof gekomen En ik las heel graag levensbeschrijvingen. En ik zal niet zeggen dat ik ze allemaal heb gelezen, maar de meeste die daar stonden, die heb ik al gelezen. En Annette zei altijd, dat zijn de boeken die jij het snelste uitleest. En dat vond ik altijd zo boeiend, hoe God in levens van mannen en vrouwen werkte. Nou, daar kan je heel veel van zeggen natuurlijk, of dat goed is, of dat minder goed is. En een levensbeschrijving, een getuigenis, heeft natuurlijk een mooie kant, een heel bemoedigende kant. Maar hij heeft ook een schaduwkant, want je kan het heel sterk gaan hanteren als een bepaalde standaard, als een maatstaf. Zo moet het gaan. En als het niet zo gaat, godzijdank had ik veel herkenning in wat ik las. Bepaalde belevenissen, ervaringen, maar ook de dingen die de Heere je persoonlijk leren. En ik geloof dat ieder van ons, als je tot geloof en wedergeboorte bent gekomen, een getuigenis kan geven. Dat zal voor de een heel een lang verhaal zijn, voor de ander wat korter. Maar ik geloof dat er bepaalde elementen in elk getuigenis terugkomen. Nou, vanmiddag neem ik je mee naar het getuigenis van de apostel Paulus. En dat is heel indrukwekkend. We hebben het tweede gedeelte gelezen van Galaten hoofdstuk 1. Dat wordt wel genoemd het autobiografische deel van deze brief. Dat is een beetje een moeilijke uitdrukking, maar het wil gewoon zeggen dat Paulus iets vertelt uit zijn eigen leven. Hoe de Heere God hem op een wonderlijke manier heeft geleid. En hoe hij tot het apostelschap is gekomen. En ik hoop dat dit je zal aanspreken. En dat de Heere God je misschien wel meeneemt naar je eigen verleden. Zou dat mooi zijn als er een stuk aanbidding zal toenemen vanmiddag. Verwondering over wie de Heere God is. En hoe hij ook jou, u geleid heeft. En als je dan terugkijkt in je leven. Dat je zegt, wat is het toch een grote genade dat ik ben wie ik ben. Alle eer aan hem. Dat je kan getuigen van de hoop die in je is. Nou. De apostel Paulus, hij geeft een kijkje, een inkijkje in zijn hart. En dan moet je dit goed onthouden. En dan moet je echt goed onthouden. Waarom geeft hij zijn getuigenis vanmiddag in Galaten hoofdstuk 1? Nou, om drie redenen. Die noem ik kort en dan gaan we pas beginnen. Hij geeft zijn getuigenis allereerst om de God van Abraham, Isaac en Jacob te verheerlijken. Nou, dat lazen we natuurlijk in dat laatste vers, hè. Vers 24, en zij verheerlijkte God in en door mij heen. Dat is het hoogste doel, dat is het belangrijkste doel van een getuigenis. En soms heb je in een getuigenis ook wel eens het gevoel dat iemand zichzelf centraal wil stellen. Maar dat was nou net niet de bedoeling van Paulus. Nee, het gaat om de verheerlijking van de Allerhoogste, de Eeuwige. Dat is de eerste. Tweede, nou in de tweede plaats vertelt Paulus zijn getuigenis om daarmee te bewijzen, te bevestigen, misschien wel iets sterker uitgedrukt, om te verdedigen dat hij wel degelijk een apostel was. De dertiende zouden we kunnen zeggen. He, want er werd aan getwijfeld in dat eerste deel van Galaten 1. Dus hij vertelt zijn getuigenis. En uit dat getuigenis blijkt dat God hem geroepen heeft. Dat Christus aan hem is geopenbaard. En dat er een roeping op zijn leven lag. Dat is de tweede reden waarom hij zijn getuigenis geeft. En het derde, het laatste, is ook heel belangrijk om deze brief te begrijpen. Hij gaf zijn getuigenis om daarmee ook blijk te geven van het feit dat hij het Jodendom en alles wat daarbij hoort door en door kende. En dat niet alleen, in zijn getuigenis klinkt ook door dat hij de Christus, die uit het Joodse volk is voortgekomen, ook had leren kennen. Dat is de derde reden. En waarom is dat belangrijk? Nou, Het was ingewikkeld geworden in de gemeente van Galatië. En hij wist precies wat het issue was. Hij wist precies waar men mee worstelde doordat hij uit het Jodendom kwam en de Heer Jezus had leren kennen. De kracht van het evangelie had ondervonden. Drie redenen. Om God te verheerlijken, om zijn apostelschap te verdedigen en uiteindelijk om ook leugen van waarheid te onderscheiden. Nou, dit moet je echt even vasthouden. Paulus, hij heeft zich in het eerste gedeelte wat ik de vorige keer heb besproken, bepreekt, verbazingwekkend uitgesproken, uitgelaten. Waarover vraagt iemand? Nou, je hebt het kunnen lezen in die eerste verse dat de gelovigen in Galatië, in die regio, in die gemeenten, zich snel lieten meenemen met een ander evangelie. En hij noemde in Galaten 1 vers 7 een aantal dingen daarover. Het kenmerk, zegt hij, van een ander evangelie is verwarring. Dat evangelie wat werd gebracht door de dwaalleraars, dat bracht verwarring, verontrusting. Men was geschokt, dat is het eerste. En de tweede, zegt hij, het kenmerk is verwarring. Hij zegt, en de oorzaak van een andere evangelie is verdraaiing. Dat heeft hiermee te maken dat het gewoon een verkeerde voorstelling was van zaken. En dat is binnengekomen in de gemeente. En Paulus merkt vermenging. We zouden misschien vandaag zeggen, een Jezus plus evangelie. Nou, heel concreet ging het hier in deze gemeente over de noodzaak van de besnijdenis. En ook allerlei spijswetten om die te houden. Wat betreft je behoud. Je moet wel besneden zijn, wil je er zeker van kunnen zijn dat je gered bent. En op dat moment staat Paulus op. Nou, dat is het probleem hier in de gemeente van Galatië. En dan trekt de apostel, ik leg even het lijntje vanuit de vorige keer, dan trekt de apostel fel van leer. En waarom doet hij dat? Nou, omdat er afbreuk gedaan wordt aan het hart, aan de kern van het evangelie. Wat lezen we dan? Lees maar mee, Galaten 1 vers 9. Hij zegt, als iemand een evangelie verkondigt, anders dan wat u ontvangen hebt, die zij vervloekt. Hij zei dus niet, nou ja joh, kijk het een beetje door de vingers. Je moet ook niet zo ingewikkeld doen vandaag, het is al moeilijk zat, de navolging van Christus, moet je nou ook nog over die leer beginnen. Nee, hij zegt, nee, het komt er heel nauw op aan. Er mag niets afgedaan worden of toegedaan worden aan het hart, aan de kern, aan het genadekarakter van het evangelie. Als je het wel doet, dan ben je vervloekt, zegt hij. Nou, dat is nogal wat, toch? Ik ben blij dat hij het zegt en dat ik het slecht door hoef te geven. Maar als ik het had gezegd, zonder dat Paulus het had gezegd, ik denk dat ik niet morgen, maar vanmiddag al mails van jullie had ontvangen. En misschien denk je wel, nou, Paulus kan het niet wat milder, joh. Druk je je nou niet een beetje ongenuanceerd uit? Je moet wel weer balans blijven, Paulus. We zouden misschien vandaag wel met twee woorden spreken. Maar hij proeft nu een eenzijdigheid en hij treedt echt op. En nou stelt hij een retorische vraag. En daar zijn we begonnen met lezen. Want wat zegt hij dan in vers 10? Nou, alles wat ik gezegd heb. Hij zegt, want ben ik nu bezig mensen te overtuigen of God? Probeer ik nu mensen te behagen? Het is een retorische vraag, hè? En je weet wat een retorische vraag is. De vraag stellen is een beantwoorden. Maar hij brengt ons wel op een heel belangrijk punt in dit gedeelte. Wil hij nou de Here dienen? Of wil hij, en dat is heel actueel, mensen winnen voor zijn eigen parochie? Voor zijn persoonlijke overtuiging? Is die daarom zo fel? Is het ten diepste geen eigen belang in het leven van Paulus? Is hij geroepen om mensen naar de mond te praten? Nou, het zijn allemaal vragen die natuurlijk naar een bepaald antwoord leiden. Het is wel verleidelijk trouwens dit. Om mensen naar de mond te praten. Heel verleidelijk, juist in de tijd waarin wij leven. Dan mag ik dit als eerste eerlijk aan je vragen. Hoe gaan wij daarmee om? Misschien ook wel vanmiddag. Het is best scherp, toch, wat hier staat. Kan je het verdragen? Kan je het waarderen? Als de boodschap scherp is? Als de boodschap op het hart gericht is? Oh ja, zeker vanuit de juiste gezindheid, maar kan je het waarderen? Paulus die schrijft later aan zijn geestelijke zoon Timotheus, en als je meeschrijft, schrijft die tekst op in 2 Timotheus 4 vers 3. Hij zegt, er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt. En nou komt het, dat zij voor zichzelf leraars zullen verzamelen, overeenkomstig hun eigen begeerte. Dus je kiest je gemeente uit. Even vertaald naar vandaag. Je kiest je eigen prediking uit. Je kiest je favoriete prediker uit. En wat ligt er aan de grondslag? Nou, vooral dit. Hij streelt mijn gehoor. En moeten we dit niet zeggen? Hij spreekt naar mijn mond. Het is verleidelijk vandaag om een gemeente te zoeken, om een prediking te zoeken die tegemoet komt aan jouw gevoelens en aan jouw behoeften en aan jouw verlangens. Ja, dat is in de huwelijk ook zo, toch? Je kan iemand zoeken, dat is altijd mijn probleem een beetje, prik me nou niet op vast, hè, maar met een dating site, dan staat een heel ik heb er nooit op gekeken, ik ben zover niet gekomen, maar dan staat er een hele lijst met eigenschappen, met verlangens, met hobby's en zo. En als dat helemaal overeenkomt met die van jou, nou dan past dat, ja, dat is nou net de vraag. Want je bent aan elkaar gegeven, de een als hulp tegenover de ander, misschien past het juist niet, maar juist daardoor word je sterker, toch? En is het dit ook niet, dat het in de prediking soms ook wel eens schuurt en dat dat ook goed is? En dan moet je Paulus goed begrijpen, hè? Hij legt het uit, wat ik net heb toegelicht, in de versen 11 en 12. Want hij noemt twee redenen waarom hij mensen niet naar de mond sprak en dat het evangelie soms schuurt. Nou, wat is de eerste reden? Dat kan je lezen in vers 11. Hij zegt, het evangelie is niet naar de mens. Wat dat betreft is het best apart dat een andere beschrijving, omschrijving van het evangelie blijde boodschap is. Goed nieuws, is best apart. Want het evangelie, zegt hij, het is niet naar de mens. En dat betekent zoveel als, het evangelie is niet zoals de mens het graag hoort. Wil je een paar voorbeelden? Je zal toch vanmiddag voor het eerst in een kerk komen en een preek horen, dat ik namens de Heere God moet zeggen, als je Jezus niet kent, nee dat moet ik zeggen, als je niet in hem gelooft, dan ben je zonder God in de wereld, zonder hoop. Of met de woorden uit Romeinen 3, jullie missen de heerlijkheid van God. En als er niets verandert in je leven, dan moet je voor eeuwig verloren gaan. Nou ja, ik weet niet hoe jullie dat ervaren, maar dat is toch niet naar de mens, toch? Dat is niet, kom erbij bij de club, het is bij ons zo fijn. Nee, dat is nogal wat, dat is confronterend, dat is pijnlijk, toch? Maar dat is ook het evangelie. Het is niet naar de mens. Wil je nog een voorbeeld? Nou ja, het evangelie leert dat de mens om niet gerechtvaardigd wordt door het geloof in de persoon en het werk van Christus. Nou ja, als jij heel graag zelf je redding wil bewerken, dan is dit natuurlijk een hele nare boodschap. Dat het om niet is. Als je echt wat wil bijdragen en God zegt er komt niets van jou bij, helemaal niets, nul. Sterker nog, je werkt alleen maar tegen. En je moet gaan buigen onder dat aanbod van Gods genade. Het is om niet door het geloof in dat ene offer. Maar dat vertel het niet verder. Maar ik vind het moeilijk om iets te ontvangen waar ik niet voor gewerkt heb. Dan kan ik geen verbinding leggen. Hè? Ik heb dat gedaan en ja, daarom is het logisch dat. Nee, sterker nog, het evangelie leert mij dat ik het niet verdiend heb. Dat ik er niet voor gewerkt heb. En ik hoef het slechts te ontvangen en te aanvaarden om niet. Ik sta erbij, kijk ernaar. En ik kan alleen maar God verheerlijken. Het is door u alleen, toch? Nou, dat is best moeilijk. Misschien herken je het nog niet, maar het is best moeilijk om zoiets te ontvangen. En om echt van genade te leven. Dat is evangelie. Nog een voorbeeld. Nou, als je nou tot geloof en bekering bent gekomen. En het evangelie leert je dat je je als gelovige moet bekeren. Dat is toch ook geen fijne boodschap. Dat het evangelie niet alleen leert geloven, het evangelie geef je over aan de Heer Jezus, maar de Heer God die heeft ook geleerd wat de wandel inhoudt met hem. En dat je sommige dingen los moet laten, dat je keuzes moet maken. Nou, als je ergens echt aan vast zit, is dat toch geen blij nieuws, toch? Denk ik wil wel naar de heerlijkheid, ik wil wel geloven in de Heer Jezus Christus, ik wil de eeuwigheid bij hem doorbrengen, maar een leven toegewijd hier op aarde, dat is een beetje te veel gevraagd. Niet naar de mens. Dat is wat Paulus zegt. Dus Paulus verbaast zich er niet over dat er allerlei gedachten en vragen leven. Hij zegt, nee, dat is logisch, want het evangelie is niet naar de mens. En dan komt een tweede, lees met me mee, vers 12. Hij zegt, er is nog een reden. Hij zegt, het evangelie vindt zijn bron en norm alleen in de openbaring van Jezus Christus. Maar even over nadenken. Dus het evangelie wat Paulus predikte, kwam niet bij een mens vandaan, dat zegt hij ook. Laat ik het zo zeggen. Aan het evangelie is niks menselijks. God is de bron. Het goede nieuws kwam van boven, de oplossing. En hij is ook de norm. Dat is heel actueel vandaag. Dus hij is het waar de boodschap vandaan komt, zegt Paulus. Maar hij is ook de norm voor hoe het evangelie gepredikt moet worden en hoe het evangelie geleefd moet worden. Ja, en daar gaat het knellen. Daar gaat het schuren. Want de Bijbel leert dat in de eindtijd mensen het woord van God, de wet van God, dat wil zeggen de norm van God, aan de kant schuiven en zichzelf tot norm verheffen. Ja, dan wordt het heel, heel vlak in het leven, of niet? Als je zelf tot norm maakt, wat goed is en wat slecht is, wat kan en wat niet kan. Maar Paulus zegt, nee, dat evangelie is altijd schurend, omdat het niet naar de mens is. En daarbij komt, God is de bron, de oorzaak van de boodschap en ook de norm. En welke norm moeten wij vandaag hanteren? Dat is Gods eigen norm. En dat vraagt heel veel, ook in het leidinggeven van de gemeente. Dat vraagt ook heel veel in het leidinggeven aan je gezin, als man, als vader. Of in wat voor verband die ook leiding geeft. De norm van God hanteren. En dat is precies wat Paulus als oorzaak geeft, dat hij zegt, ja, daarom schuurt het. Daarom schuurt het. Maar, nou komt het goede nieuws, ondanks, blijf luisteren, dat het evangelie niet naar de mens is, is het wel voor de mens bestemd in de geestelijke werkelijkheid waarin hij of zij zich bevindt. Of dat nu ongelovig is, dood in zonde en misdaden, zegt de Bijbel. Of dat je gelovig bent, dat je levend gemaakt bent. Met hem. Ja, het is niet na de mens, maar wel voor de mens. Voel je hem? Rijk, hè? Nou, ik hoop dat je zegt, ja, spreek dan maar uw heilig woord. Want dan weet je dat als God de bron is, dan is het doel van de prediking altijd positief, toch? Dus je hoeft niet wanhopig te worden. Onder de meest scherpe prediking kan je hoop verlevendigd worden. Omdat de bron goed is. En als de gezindheid van de prediker goed is, dan zeg je, spreek maar zo scherp mogelijk. Dat alles wat Christus niet is in mijn leven, dat ik de afstand van mag doen. Zodat hij overblijft en meer gestalte in me krijgt. Dat is de kracht van het evangelie. En Paulus had die kracht in zijn leven ervaren. Het evangelie, de kracht van God tot zaligheid voor een ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. En nou maakt hij een tegenstelling in vers 10. Hij zegt, want als ik nog mensen behaagde, als dat zo zou zijn, dan zou ik geen dienstknecht van Christus zijn. Zo scherp is het. Als je mensen behaagt, als je mensen naar de mond praat, vlijt, en strijdt voor je eigen positie, zeg dan niet dat je een dienstknecht, een slaaf van Christus bent. Want dat vraagt om onverschrokkenheid. Vastberadenheid. En dat is belangrijk om ook vandaag tegen elkaar te zeggen. Ik wil geen medelijden opwekken, maar prediken is niet zo makkelijk. Nee, dan bedoel ik niet, hoe bereid je het voor en heb je lijn erin. Dat bedoel ik niet, hè. Maar als je dit vanmiddag zegt, is niet makkelijk. Prediken in je eigen gemeente is zeker niet makkelijk. Laat me dat ook een keer zeggen. Omdat dan ook soms dingen schuren, toch? En je ziet elkaar weer. Het is niet altijd eenvoudig. Maar als het vanuit de liefde gebeurt, als we elkaar vertrouwen, dan weten we van elkaar dat we het beste met elkaar voor hebben. En dan mag het ook in je eigen gemeente best wel scherp zijn, toch? Dan zeg je dankjewel voor de boodschap vanmiddag. Maar het principe kunnen we veel breder toepassen, hoor. Je zal toch diaken zijn. Of je zal taakgroepleider zijn of kringleider. Of je zal man zijn in je huwelijk en vader in je gezin. Ja, dan heb je grote verantwoordelijkheid. Dan moet je soms ook wel eens heel duidelijk nee zeggen. Zoals Paulus het zei aan de gemeente in Galaten, tot hiertoe en niet verder. Ik ga jullie niet naar de mond praten. Ik ga geen mensen behagen. Ik ben een geroepen apostel. Nou, dan moet je in al die verbanden die ik net noemde ook wel eens nee zeggen. Dat is niet altijd leuk, hè, in een gezin. Of als je leiding geeft aan je kring, dat je zegt, ja, dat gebeurt hier niet. Dat komt niet overeen met dat waar wij van overtuigd zijn, wat de leer is op grond van het woord van God. Moet je wel eens nee zeggen. En dan heb je niet altijd hele blijde mensen om je heen. Soms wel, maar soms ook niet. Maar als dat vanuit de gezindheid van Christus gedaan wordt in al die verschillende verbanden, dan weten we toch dat we het goede voor elkaar zoeken. En dat was ook wat de drijf van Paulus was. Hij zocht het goede voor de gelovigen in Galatië. Waar of niet? En dan kan je dat, als het goed is, goed ontvangen. Nou, nu gaan we even inzoomen op zijn getuigenis. Dat begint vanaf vers 13. En ik heb dat getuigenis samen proberen te vatten. Niet om een leuke woordspeling te maken of zo, hoor. Maar om het echt helder te krijgen. Zijn getuigenis brengt drie aspecten naar voren. En nogmaals, het is geen woordspeling, maar ik hoop dat je het daardoor juist onthoudt. Het eerste waar hij op ingaat in zijn getuigenis is zijn ongerechtigheid. Zijn zonde. Het tweede waar hij op ingaat in dat getuigenis is zijn eigen gerechtigheid. Dat wie hij was geworden. En het derde, dat is het belangrijkste, Gods gerechtigheid. Wat hij ontdekte, wat voor hem open is gegaan en waardoor hij is gaan leven. Nou, allereerst het eerste, dat lezen we in vers 13. Paulus getuigt van zijn ongerechtigheid, van zijn zonde. Want wat zegt hij? U hebt immers gehoord van mijn levenswandel voorheen in het Jodendom, dat ik de gemeente van God uitermate fel vervolgde en die verwoestte. Dat is wat. Het is mooi hoor, om vanavond gewoon in de rust eens het boek Handelingen te lezen. En vooral die hoofdstukken waar Paulus, ja, waar je hem actief ziet, maar ook waar hij tot geloof komt, waar God hem stilzet. Maar hij was zich bewust, dat is het eerste aspect van zijn getuigenis, van zijn eigen zonde, van zijn ongerechtigheid. Hij noemt zichzelf een vervolger en een verwoester van de gemeente van de Heer Jezus Christus. Het is heel aangrijpend als je heel die geschiedenis leest, bijvoorbeeld Handelingen 8 vers 1, dat je leest dat Paulus instemde met de dood van Stefanus. Dat is wat. Wij zouden zeggen dat was de meest geestvervulde christen in die jaren. Stefanus ging er echt voor. En hij had een behagen in zijn dood. Het is toch niet te geloven dat we hem nou zo tegenkomen, Paulus. Maar zo diep is het gegaan in zijn leven. En hij is zich dat bewust geworden. Zijn zonde. We lezen in Handelingen 9 vers 4 en 5. Sal, wat vervolgt u mij? En dan staat er, ik ben Jezus die u vervolgt. Dus hij vervolgde, verwoestte niet alleen de gemeente, maar hij vervolgde ten diepste Christus zelf. Hij gaf voortdurend de Heer Jezus een klap in zijn aangezicht. Omdat hij zijn ledematen bedreigde met de dood. Voel je hoe nou het komt? Het is wat geweest. Hij blies dreiging en moord. Ja, ze waren ook bang voor hem in Jeruzalem. Toen kwam hij tot bekeer, toen waren ze nog bang voor hem. Nou, wij hadden gezegd, laat me even overzomeren en overwinteren. Ik weet het niet met hem. Hij heeft een mooi verhaal, maar ik ken zijn daden. En ik neem het allemaal niet zomaar over. Laten we even kijken hoe het gaat met hem. Dat is niet zo gek ook, want hij had zoveel verwoest. Hij zegt het hier zelf. En hij noemt zichzelf in 1 Timotheus 1 vers 15 de voornaamste van de zondaren. Nou, wie zou dat vanmiddag durven zeggen? Ja, straks komt het. Die is barmhartigheid geschied. Dat wel. Maar dat is wel. Dus hij heeft, mag ik het eerlijk zeggen, zelfkennis. Is dat belangrijk? Dat is noodzakelijk. En ik ga niet zeggen in hoeverre je dat moet kennen, maar het is wel noodzaak. Dat je zelf leert kennen, leert zien bij het licht van het woord van God. Dat is heel belangrijk. Het tweede. Nou, als tweede benoemt Paulus in vers 14 zijn eigen gerechtigheid. Hij had met grote nauwgezetheid geleefd overeenkomstig Gods wet en haar bepalingen. En daarbij, dat was niet de enige, hè? Daarbij ijverde hij nog voor de overleveringen van de vader. Dat zijn voor de tradities. Daar ijverde hij voor. De tradities van het voorgeslacht. Nog boven alle verplichtingen die voortvloeiden uit de wet, uit de Torah. En bij dit alles durft hij het ook nog te zeggen. Het staat er echt, hè? Vers 14. Ik overtrof mijn leeftijdsgenoten. Hij liep bepaald niet de kantjes eraf. Hij was echt een trouwe, toegewijde broeder binnen het Jodendom. Hij kende zijn ongerechtigheid. Maar hij kende ook zijn eigen gerechtigheid. Verder had Paulus, Handelingen 22, vers 3, onderwijs ontvangen van Gamaliel, een van de beste rabbies in die tijd. Hij had geestelijke en intellectuele ontwikkeling doorgemaakt en dat alles in de stad die God had uitgekozen tot zijn stad. Jeruzalem. Nou ja, wat een cv, hè? Indrukwekkend, of niet? Zijn ongerechtigheid zag hij in, maar hij zag ook zijn eigen gerechtigheid in. En dan het laatste in zijn getuigenis, vers 15 tot 17. En daarmee komt hij natuurlijk tot de climax, hè? Daar werkt hij naartoe. Er is wat veranderd in zijn leven. Hij kreeg licht over zijn zonde, zeker. Hij kreeg licht over zijn eigen gerechtigheid, die hij had opgebouwd. Maar wat lezen we dan in vers 15? Maar toen het God die mij vanaf de schoot van mijn moeder heeft afgezonderd en geroepen, door zijn genade behaagde zijn zoon in mij te openbaren. Ja, ik vind dat hele indrukwekkende woorden. En weet je wat ik daarin terugzie? Dat God altijd de eerste is. Dat is toch heerlijk? Ga eens terug in je eigen leven. Denk even na. Waar ben je stilgezet? Het gaat maar even niet om een punt in de tijd of een periode. Waar ben je stilgezet? Moet je over nadenken. Ik heb altijd gedacht dat ik God zocht. En dat hij niet wilde, dat hij niet zocht. Maar toen het echt erop aankwam, kwam ik op een punt dat hij me zo stilzette. Ik kan de plaats nog aanwijzen. En dat hij me tot stilstand bracht en overtuiging gaf. Me in de kraag greep. En weet je hoe hij dat deed? Dat was in Hoek van Holland onder een prediking van een predikant die destijds heel bekend was. Hij leeft niet meer. Maar ik zat helemaal verstrikt in de voetbalwereld. En geloof het of niet, dat was een dominee. Die had een driedelig zwart pak aan. Nou, maakt dat niet uit. Maar weet je wat het geval was? Hij was vroeger scheidsrechter geweest. Dus toen liep hij ook in het zwart. Dat is tegenwoordig allemaal anders, die kleurtjes met die scheidsrechter. Maar hij liep toen ook. En dat vertelde hij vanaf de preekstoel. Hij zei, ik heb nou een zwart pak. Maar vroeger liep ik ook in het zwart. Ik denk, wat zou die man gedaan hebben? Hij zei, ik was scheidsrechter. Hij had gefloot in de omgeving waar ik had gevoetbald, Den Haag en noem op. En toen ging hij zo de vergankelijkheid schilderen van al die grote sterren. Ja, waar ik tegenop zag. Dat was mijn wereld. Ik moest twee keer naar de kerk, op zondag, en om 2:30 lag ik aan de radio langs de lijn en zo, weet je wel. Ja, dat was mijn leven. En daar heb ik niks tegen het spelletje voetbal, maar het was mijn afgod, daar gaat het om. En God zette me stil, hij gebruikte die prediking daarvoor, en wat zag ik in één keer? De vergankelijkheid van dit leven, en al die sterren die opgaan, blinken en verzinken, wat hou je uiteindelijk over? Het is als water dat door je vingers wegvloeit. En het laat je leeg achter. En dat kwam zo binnen. God vuurde een pijl op mijn hart af. En vanaf die dag nooit meer dezelfde geweest. Je zal zeggen, oh, dat is de standaard. Dat is de Nee, dat zeg ik niet. Maar toen het God behaagde zijn zoon in mij te openbaren. Kijk, je moet wel kunnen vertellen dat het licht in je leven is aangegaan. Je moet wel kunnen vertellen, ik was blind, maar nu zie ik. Ik was dood. Dat er een verandering is gekomen. Christen zijn is niet zoiets als de damvereniging. Dat doe je woensdagavond, dat doe je erbij, zeg maar. Nee, in hem leef ik. In hem beweeg ik. Hij is mijn leven. Hij is mijn vrede. Dat was getuigenis van Paulus. En daarom is hij zo fel als het hart van het evangelie geraakt wordt. Hij zegt, dat laat ik niet gebeuren. Want dat is precies de boodschap die mijn leven totaal vernield heeft. Dat is veel waard. En op die scherpte moet gepreekt worden, zodat dode zondaren de stem van de levende God zullen horen. En zij zullen leven voor eeuwig. Dit is een gevaarlijke plaats om te zijn. God werkt hier door zijn woord, door zijn geest. En Paulus, hij werd stilgezet op de weg naar Damascus. En was dat het eerste wat God in zijn leven deed? Nee, hij zegt vanaf de moederschoot heeft hij mij al afgezonderd. Ik had geen oog voor hem, maar hij wel voor mij. Dat is ook mooi als je terugdenkt. Ik dacht altijd, ik zocht Jezus. Nee, hij zocht mij. Ik dacht aan hem. Nee, hij dacht al aan mij van voor de grondlegging van de wereld. En hij heeft in de tijd uitgewerkt. Daarom vind ik het indrukwekkend hoe het evangelie soms werkt in levens van mensen. Onverwacht, ongedacht komt hij binnen. Moet je even bladeren naar Filippenzen hoofdstuk 3. Daar vertelt Paulus er nog iets meer over. Oh, God had bemoeienis met hem, zeker, vanaf de moederschoot. En hij is een hele weg gegaan. Onder Gods toelating is er van alles gebeurd, zeker. Maar die roepende God, die werd hem te sterk, hè, dat. Jullie bladeren naar Filippenzen 3. Maar je ziet het trouwens vaker, hè. Dat vanaf de moederschoot God zich al bemoeit met mensen. Denk aan Jeremia. Denk aan Johannes de Doper. Denk aan de Heer Jezus zelf. Wat staat er in Filippenzen 3? Dat lees ik gewoon even. Om dit duidelijk te maken. Dan gaan we verder. Vers 4. Hoewel ik reden heb om ook op het vlees te betrouwen. Zie je? De eigen gerechtigheid. Als iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op het vlees, ik nog meer. Nou, daar komt hij hoor. Daar komt zijn cv. Indrukwekkend wat hier staat. Hij zegt, besneden op de 8e dag uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin. Een Hebreeër uit de Hebreeën. Wat de wet betreft een Farizeeër. Wat ijver betreft een vervolger van de gemeente. Wat de rechtvaardigheid betreft die in de wet is, onberispelijk, zegt hij. En hij is er nog niet. Want nou komt het. Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Zie je dat? Een hele lijst, indrukwekkend. Maar onderaan de streep zegt hij toch, toen ik Christus leerde kennen. Ja, ik kende mijn ongerechtigheid, ik kende mijn eigen gerechtigheid. Maar toen ik de gerechtigheid ging leren kennen, leerde kennen, de Heer Jezus Christus. Ja, wat gebeurde er toen, Paulus? Ja, wat voor mijn winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. En nou komt hij in de beweging, hè? Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus. Mijn Here, heel persoonlijk, hè? Heel persoonlijk, om wie ik dit alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen, die de gerechtigheid is. In hem gevonden wordt, niet met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van geloof. En dan komt hij tot die uitspraak, opdat ik hem kenne. Dat betekent niet dat hij tot geloof kwam hier, maar dat ik hem dieper mag leren kennen. Geestelijke groei. Ik vind het zo indrukwekkend. Paulus, hij was een vergeven verwoester, een vergeven vervolger. God heeft hem in genade aangezien. En nou gaat het er nogmaals niet om dat je hetzelfde verhaal hebt als Paulus of als mij. Daar gaat het niet om. Het gaat erom, is de Heer Jezus je alles waard geworden? En als je terugkijkt, zeg je dan, Heere God, ik sta erbij kijken, daar kan er niet bij. Het is uw werk in en door mij heen. Daar kan je toch over verblijden. Daarom is een getuigenisdienst ook mooi. Als je ziet hoe God werkt in levens van mensen. We gaan terug naar Galaten 1. Want wat was het plan van God met Paulus? Was dat om hem te redden? Was dat om hem tot een heidenapostel te maken, Galaten 1? Jazeker. Maar weet je wat het belangrijkste plan van God was in zijn leven? En ook in jou en mijn leven? Dat is dat de Zoon in en door Paulus heen zou worden geopenbaard. Onthuld. Dat is het grootste plan. Geloof je dat? Dus al die wegen die Paulus is gegaan, waar je allerlei vragen bij kan hebben, hoe is het mogelijk, wil God dat allemaal je toegelaten, noem maar op. Alles wat hij heeft gedaan, was onder de toelating van God. Maar hij kwam op het moment, welk moment? Dat de Zoon in hem werd geopenbaard. Dat was het voornaamste doel. In en door Paulus heen. En dat niet alleen in zijn prediking, maar ook in zijn levenswandel. In zijn gezindheid, in zijn emoties. Dat Christus gestalte in u krijgt. Galaten 4 vers 19. Dat is het doel. En je ziet Paulus gewoon werken. Hij verlangde zo dat die gelovigen zouden groeien naar de geestelijke volwassenheid. Dat als ze ongelovigen op straat tegen zouden komen, dat ze zouden zeggen, hé, je kan wel zien van wie jij erin bent. Je lijkt op iemand. Totdat Christus gestalte in hem of haar krijgt. Nou, daar zette hij Paulus zich volledig voor in. Dus hij bleef niet ergens hangen. Hij zei, nee, je mag niet alleen komen zoals je bent. Maar je mag komen zoals je bent, maar je mag niet blijven wie je bent. Want je moet in die metamorfose, in die verandering. Ik heb vanmorgen bij de Baptist hier in de Hoeksteen gesproken over de berg van de verheerlijking. Jezus in de metamorfose. Ze zagen niemand anders dan Jezus alleen. Hij werd van gedaante veranderd. En weet je, daar waar wij deze weg volgen, dan zie je dat wij ook veranderen van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dat is in Paulus' leven gebeurd. Opdat Christus, totdat Christus gestalte in u krijgt. Paulus, hij geeft in de Filippenzen en ook in de Galatenbrief een krachtig getuigenis af. Niet zozeer om zichzelf te etaleren, maar allereerst om God te verheerlijken. Om zijn apostelschap te verdedigen. En om uiteindelijk ook helder te kunnen maken, waar gaat het nou mis in de verkondiging van het evangelie? Wanneer wordt het nou een Jezus plus evangelie? Ja, dat wist hij als geen ander natuurlijk. Hij voelde precies waar de schoen begon te wringen. Dat is zo rijk hoe hij dat hier uiteenzet. Hij gebruikt dus zijn eigen getuigenis om helderheid te verschaffen in de gemeente van de Heer Jezus Christus. En hij heeft de bevrijdende kracht van het evangelie ervaren. Hij wist precies waar het gevaar lag. Nou, we gaan naar die laatste verse toe. Want uiteindelijk is Paulus die grote heidenapostel geworden. Tot een grote zegen geweest. En over die roeping, als je dat wil nalezen, kan je lezen in Handelingen 9. In Handelingen 22 en 26. Eén keer vertelt Lucas erover, de andere keer vertelt hij er zelf over. Tot drie keer toe komt zijn getuigenis terug, hè, in boekhandelingen. En voor die roeping, dat apostelschap, ging hij niet te raden bij mensen. Zelfs niet bij de apostelen in Jeruzalem. Hij vroeg niet, wat vinden jullie ervan? Nee, Paulus wist zich geroepen door God zelf. Dat is ook belangrijk, hè, als het gaat om roeping. Het is mooi als mensen uit willen gaan, het evangelie hebben ontvangen, en dan de wereld in willen gaan om te evangeliseren of zending te bedrijven. Maar zijn we ons bewust van onze roeping, van een roeping? Het is niet hobbymatig wat je doet, hè? Daarom is Paulus ook zo fel. Hij kon het niet hobbymatig doen. Hij zei, nee, het is mijn roeping, dus ik moet dit naspreken. Ik wil het woord van God recht snijden, want het houdt verband met mijn roeping. En dat is wat hij precies gaat uitleggen. Hij wist zich van Gods wegen geroepen. En dat gaf hem geestelijk gezag. Het feit dat hij geroepen was, gaf ook het woord van Paulus geestelijk gezag. Nou, en is hij kort daarna, reisde hij naar Arabië toe. En dat is toch wel mooi om te zien. Is hij 3 jaar in de woestijn is hij verbleven. En dat is een plaats van afzondering. Mag ik daar nog iets over zeggen? Hij kwam tot geloof en bekering en binnen niet al te lange tijd is hij uiteindelijk naar Arabië gereisd en is hij waarschijnlijk, want Arabië staat eigenlijk symbool voor de woestijn, is hij 3 jaar lang in de woestijn geweest. En je zou eens een bijbelstudie moeten maken van de woestijn, hoe God mensen vormt in de woestijn. Denk aan een Mozes, denk aan een Elia. Denk aan de Johannes de Doper, denk aan de Heer Jezus zelf. Ze gingen allemaal de woestijn in en ze ontvingen daar een deel van hun vorming. In de eenzaamheid. En voor sommigen is eenzaamheid vanwege geleden verliezen heel pijnlijk. Die willen juist die eenzaamheid doorbreken, omdat ze vaak zo alleen zijn. Maar wat ik hiermee bedoel is meer de eenzaamheid die de Heer heeft weggelegd voor jou en voor mij om die persoonlijke omgang met hem te beoefenen. Dan kan hij je mooie dingen in openbaren, toch? Mijn vraag is, ken je die plaatsen van eenzaamheid? Dat je alleen met hem bent. Paulus, voordat hij het grote werk ging beginnen, is hij 3 jaar in de eenzaamheid geweest. Heeft hij een vorming ondergaan en heeft de Heer hem klaar kunnen maken voor zijn bediening. Een plaats met God alleen. Je zal zeggen, ja, moet ik dan de woestijn in? Of wat moet ik? Nee. Die plaatsen van afzondering, die persoonlijke omgang met God. Vertrouwelijk gaat de Heer om, Psalm 25 vers 14, met wie hem vrezen. Die openbaring had Paulus ontvangen. Hij zei, ik heb het niet van mensen, ik heb het van Christus zelf. En hoe vertaal je dat door naar vandaag? Nou, God geeft de openbaring door zijn woord en door zijn Heilige Geest. En geef je God de ruimte om ook tot je te spreken. Door zijn woord en door zijn geest, zodat je met Paulus kan getuigen van die plaatsen van ontmoeting. Paulus, hij is klaargestoomd, voorbereid, gekneed, gevormd. En dan gaat hij uiteindelijk via Damascus toch naar Jeruzalem terug. En dan ontmoet hij Jacobus, hij ontmoet Petrus. Jacobus, hè, dat was de broer van de Heer Jezus, die eerst niet geloofde. En het doel van dat bezoek aan Jeruzalem, luister goed, dat was niet om enige erkenning te vinden of om zijn evangelie hoger aanzien te geven, maar eenvoudig om kennis te maken met de leiders van de gemeente in Jeruzalem. Paulus zegt het, ik speel open kaart. Zo is het gegaan, ik lieg niet. Ik heb openbaring ontvangen. Ik heb roeping van Gods wegen ontvangen. Ik ben een apostel. En daarmee heeft mijn woord gezag, autoriteit. Ik heb het niet ontvangen van mensen. Misschien denk je, waarom maakte Paulus zich daar zo druk om? Gebruikt hij die daarvoor, zijn getuigenis nou? Ik heb het al eerder gezegd, er werd aan getwijfeld of het wel een apostel was. Want wat was een apostel? Dat was degene die contact, omgang had gehad met de Heer Jezus Christus. Nou ja, je zou het eigenlijk op Paulus ook kunnen toepassen, hè? Want hij heeft Jezus ontmoet op de weg naar Damascus. Dus hij had wel zeker een ontmoeting gehad met hem. Misschien kort en krachtig, maar ja, Niet het vele is goed, het goede is veel. Dus hij had hem in die zin ook ontmoet. Was de 13e apostel, zou je kunnen zeggen. En hij zet het hier kracht bij. Hij zegt, dit is het verhaal. Nou, dan sluit ik af met het gerucht wat rondging. Want toen die christenen uit Jeruzalem waren verdreven als gevolg van de vervolging na de dood van Stefanus, waren er verschillende gemeenten in Judea ontstaan. En weet je wat nou zo bijzonder is? Ze kenden Paulus niet van gezicht. Dus een geweldig groot werk heeft er in hem plaatsgevonden. Hij is tot zegen geworden, maar ze kennen hem niet van gezicht. Dus als hij zijn tegen waren gekomen, wisten ze niet wie het was. Maar ze hadden wel van hem gehoord. En dat vind ik zo mooi dat hij daarmee afsluit in dit gedeelte. Ze hadden van hem gehoord. Wat staat er in vers 23? Maar zij hadden alleen horen zeggen, hij die ons voorheen vervolgde, verkondigde nu het geloof dat hij voorheen verwoestte. Het is ook niet zo belangrijk dat de mensen je herkennen, toch? Oh, dat ben jij. Het is veel mooier als ze het getuigenis van je horen. En misschien is dat ook wel het gevaar vandaag in de christelijke gemeente, dat heel veel mensen centraal komen te staan. Maar het gaat in de gemeente van de Heer Jezus Christus niet allereerst om mensen. Het gaat om wat God, net als in Paulus, in en door ons heen uitwerkt. En dat wat Hij in ons doet, daar wordt over gepraat. Wat een zegen, hè? Dat is geweldig. Dat ze het niet over jou als persoon hebben, maar dat ze dat werk van God in Christus in jou zien. Dat zou toch een geweldige getuigenis zijn, of niet? En dat gebeurt hier. Ik weet niet hoe hij eruit ziet, dat niet, maar ik heb wel iets over hem gehoord. Wat een godswonder, zeg. Hij was een vervolger, een verwoester. En hij is nou een verkondiger. Is dat mogelijk? Wat bij mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. Ik weet niet hoe diep jij gevallen bent. Misschien zitten hier jonge lui die de Heer Jezus nog niet kennen. Misschien zijn de zonden in je leven, ben je zo diep weggezonken. Dat niemand het weet, het verborgene. Nou, je kan niet zo diep weggezonken zijn. Of God is het die jou zijn vriendschap, zijn redding biedt. Christus is de allerdiepste plaats ingegaan. Om jou te brengen naar het niveau. Ja, op het niveau van het vaderhart van God. Paulus, van een vervolger, van een verwoester, een verkondiger. Dankzij Gods ingrijpen en zijn genade. Ja, en dan eindigen we met vers 24. Zo mooi vind ik dat. Een paar woorden. En zij verheerlijkten God in mij. Kijk, met mensen val je vroeg of laat om. Misschien is dat je ervaring al. Zelfs met voorgangers. Met predikers. Er zijn er al heel wat omgevallen door de jaren heen. Maar wie op God vertrouwt, wie de belofte van het evangelie aanneemt, die wordt niet teleurgesteld in de persoon in wie hij gelooft. In de Heer Jezus Christus. En daar gaat het om bij discipelschap. Niet dat ik zichtbaar word, maar dat God in en door mij heen zichtbaar wordt. En zij verheerlijkte God in en door mij heen. Nou, dat zou een geweldig getuigenis zijn. Dit is mijn laatste dienst als oudste hier. Maar dat zou de grootste zegen zijn. Als Alblasserdam niet spreekt over, ja, ze gaan naar het zoveelste gebouw toe en het groeit daar. Maar dat er gesproken wordt daar in de CGA, ja, het is een apart gezelschap, zit van alles en nog wat. Maar dit kan je wel van ze zeggen. Ze hebben iets van de gezindheid van Christus. Dat God door de gemeente collectief en door de individuele gelovigen wordt verheerlijkt. Kijk, dat is het beste, daar moeten we voor gaan, toch? Dan wordt God geprezen. Dan krijgt hij die plaats die hem toekomt. Krachtens wie hij is. En dan zijn we allemaal schakeltjes. Dan hebben we allemaal ons verhaal. Dan hebben we allemaal onze getuigenis. Dan hebben we allemaal de weg die God met ons gegaan is. Heel uniek. Niemand is hetzelfde, toch? Maar één ding hebben we wel gemeen. Ik was dood. Nu leef ik. Ik was blind. Nu zie ik. Toen God het behaagde om zijn zoon in mij te openbaren. En wat is de vrucht? Zij verheerlijkte God in mij. Ik ga stoppen. Dat in mij, dat betekent niet vanwege mij. Maar de lofzegging had een oorsprong in wat God in en door Paulus heen had gedaan. En zo gaat de Heere God met jou en met mij, met een ieder van ons, zijn koninklijke weg. En in die zin hebben we allemaal een getuigenis. Toch? Als ik je nou naar voren mag vragen. Iemand denkt, ik hoop niet dat ik het ga doen. Maar wat zou je 2 minuten kunnen vertellen van de hoop die in je is? Heb je toch ook een getuigenis? Paulus is niet meer bijzonder dan jij of zo, hoor. Oh ja, zeker had een bijzondere roeping. Maar in die zin moest hij ook van genade leven, toch? Net zoals jij en ik. Wat is ons getuigenis? En wat zou het een zegen zijn? Als ook van ons wordt gezegd. En zij verheerlijkte God door mij heen. Het is mijn gebed en verlangen. Dat dit de vrucht is van al het werk wat in de gemeente plaatsvindt. Paulus wist zichzelf weg te cijferen. Het ging hem om één persoon. Niemand minder dan de Heer Jezus Christus. De Heer zegen u. En de geestvervulde levenswandel. Een wandel dicht bij het woord van God. En dat hij ons ook in dit seizoen zal veranderen naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. Amen. Ik mocht een lied opgeven. Dat is een samenvatting van de preek. Opwekking 311. Ik geloof en daarom zing ik. Dus als je nou niet gelooft. Je mag wel meezingen hoor, maar je voelt hem wel, hè. Ik geloof en daarom zing ik. Ik heb de gerechtigheid van Christus leren kennen.